In Sefania 2 waren wij bij laatstelijk het noorden, Asser, Nineveh, als laatste volk of gebied wordt dat genoemd. In Sefania 2 vanaf vers 13 is dat, waar dus in dit hoofdstuk oordeel wordt aangekondigd over verschillende volkeren, zoals er boven staat. En dit is het laatste wat genoemd wordt. En ik, vorige keer heb ik u dan even meegenomen naar enige schriftplaatsen waarin eveneens oordeel over dat gebied wordt aangekondigd. Maar het is gewoon gekoppeld aan Babel, omdat, ja, omdat dat feitelijk ook in Mesopotamië ligt. Mesopotamië. De kortere variant luidt Sinear. En de lange variant luidt het Tweestromenland. Het gebied van de Eufraat en de Tigris, die min of meer parallel, nou heel ruw dan, maar toch min of meer parallel, op dezelfde plek uiteraard uitkomen in de Perzische Golf. Daar komt het ongeveer op neer. Het is een en hetzelfde gebied. We hebben in de geschiedenis van Israël van doen met Babel, omdat nou eenmaal het Tweestammenrijk door Babel verwoest wordt. En wat er van over was aan bevolking was meegenomen naar Babel in de loop der tijd. In verschillende stadia trouwens, maar het is nou helemaal gebeurd. En aan de andere kant, maar dat was meer dan een eeuw daarvoor, leren wij dat de Tienstammenrijk, dat heette dus Israël, dat verwoest werd door de Assyriërs, het rijk Assur, een voorafgaand wereldrijk. En wat van die bevolking over was, werd inderdaad weggevoerd naar Assur. Wat er nog over was, want de rest was al lang vertrokken, gedood, al lang daarvoor geëmigreerd. Want dat is wat er gebeurd is. Dat wordt dikwijls niet aangehaald. Dat wil zeggen, wij realiseren ons dat niet. Maar ook die dingen staan heus allemaal in de Bijbel. Maar doe maar weer. Maar we hebben dus Assur. En Assur had als hoofdstad Nineveh. En het ligt inderdaad een kilometer of 450 noordelijk van Babel. Precies heb ik dat niet kunnen vinden, omdat, in wat ik heb na kunnen kijken, daar worden verschillende getallen genoemd. Maar daar komt het ongeveer op neer. Tamelijk recht naar het noorden. Zij het dan dat Babel, Babylon, de stad Babel, gelegen is aan de Eufraat. En Nineveh gelegen is, was, aan de Tigris. Van beide zijn de overblijfselen te bezichtigen. En beide liggen in Irak. Dus toch weer bij elkaar, dus het is één land. Ik weet niet wat ik u verteld heb, het is te lang geleden nu. Maar u weet dat de Joden werden weggevoerd. Die van Juda. Die werden weggevoerd naar Babel. Die van Israël waren veel eerder weggevoerd naar Assur. Maar in hun ballingschap hebben ze wel degelijk contact gehad. Onderling. En bovendien leren wij dat de Heer zelfs een profeet stuurde onder de 10 stammen in hun ballingschap om ze op de hoogte te houden, in elk geval van hoe het met de 2 stammen ging. Dat wil zeggen hoe Jeruzalem verwoest zou worden en ook daadwerkelijk verwoest werd. Dat was Ezechiël. Dat contact is er geweest. Mocht u dat nou vreemd vinden, mocht u dat denken, je kan me nog meer vertellen, moet ik u zeggen, nou, er zijn ook apocryfe boeken waar wij niks mee doen, maar die ons via de Joden zijn overgeleverd, en die handelen over de geschiedenis van Israëlieten in Assyrische ballingschap. Zeker wel. Ja. Dat wil zeggen, bewijst dat dat contact er geweest is. Een paar honderd kilometer. Dat is, ik weet niet of je zulke sterke accu's hebt in je stekkerauto. Maar doe maar. Een paar honderd kilometer. Ja, dat is misschien een paar weken lopen. Maar, of varen. Tegen de stroom op. Zo, dat is toch wat moeilijker. Maar dat is, was in de oudheid heus geen probleem hoor. Dit soort afstanden. Als die legers naar Jeruzalem of naar Samaria konden komen, en zelfs nog veel verder, dan mag dat helemaal geen probleem geweest zijn. Dat was het ook niet. Maar goed. Maar Asser en Babel worden bij gelegenheid in één adem genoemd. Nineveh, als hoofdstad van Asser, wordt trouwens geacht gebouwd te zijn door Nimrod. Er zijn er zelfs die menen dat Nineveh, het woord Nineveh, afgeleid is van Nimrod. Dat lijkt mij nou weer niet, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar wat er wel toe doet is natuurlijk dat Nineveh ook nog een rol speelt in de profetie van, of in het Bijbelboek, Jona. Merkwaardige geschiedenis dat er een zendeling gestuurd wordt, een duifje. Jona is een duif, een doffer, een mannetje namelijk, een doffe duif. Gestuurd werd naar een profeet, gestuurd werd naar Nineveh om daar te prediken. En dat schijnt nog met succes gebeurd te zijn, ook nog. Het merkwaardige verschijnsel dat er een oordeel over Nineveh wordt aangekondigd en het eindigt met en God deed het niet. Ja. Nineveh zou het thuis worden van de 10 stammen van Israël. Nineveh betekent ook de zoon. Ninos, daar komt het vandaan. En als ik het helemaal uitzoek, maar dat ga ik liever niet uitleggen, maar als ik het helemaal uitzoek, betekent het zelfs 2 keer de zoon. Nineveh is 2 keer Ninos, eigenlijk, maar dat is wat lastiger om het uit te leggen. De dubbele zoon. Dat heet in een andere taal de Ben-Ben. Maar ja, dan kom ik in Egypte terecht. Daar moeten we het ook maar niet over hebben trouwens. Maar het zijn bestaande begrippen. Maar een dubbele zoon staat voor dus die zoon die dubbel telt. Dus het gaat over het eerste geboorterecht. En de aardigheid is natuurlijk dat op een of andere wijze dit instammen via Nineveh dan wel via Assur de wereld ingegaan zijn. Officieel. In de praktijk, de meeste niet, maar officieel is het via Nineveh gegaan, zoals de Joden officieel gegaan zijn via Babel. Heb je die nog? Het een leidt tot het Joodse volk in onze dagen, de stok ongelovig. Het andere van Nineveh leidt tot het 10 stammen en daarmee tot de gemeente in de praktijk van onze dagen, omdat die daaruit is voortgekomen. Kortom, die plaatsen hebben wel degelijk een betekenis. Maar het neemt niet weg dat deze beide plaatsen, Babel en Nineveh, van oorsprong zijn van gebouwd door de grote jager voor het aangezicht des Heren. Door Nimrod. En de jacht, het jagen, zoals ook van Esau, die ook een groot jager was voor het aangezicht des Heren. Dat staat voor religie. Dat staat voor wet. Dat staat voor het streven naar verbetering van de mens. Hoe je van de mens een mens kunt maken zoals God het bedoeld heeft. Dat kan namelijk niet, maar je kunt er wel naar jagen. En dat is wat religie in het algemeen doet. Heb je dat nog? Maar je moet eruit verlost worden, zowel uit Babel als uit Nineveh. Vroeg of laat kom je daar terecht, dan zit je vast en dan moet je verlost worden. Komt overeen met verlossing uit Egypte trouwens. Verlossing van het Tichelenstrijken, dat is hetzelfde als de wet. En uitgeleid worden ergens de wildernis in waar je opnieuw kunt beginnen. De woestijn of wat het maar was ook alweer. Zie je? Dus de achtergrond van die dingen. Deze verse hier in Zefania, die leidde ons leidde ons naar het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 3, waarboven staat het oordeel over Jeruzalem. Kijk, het was het oordeel over verschillende volkeren. Dat is hoofdstuk 2. En nu krijgen we oordeel over Jeruzalem. Wat betreft hoofdstuk 2 heb ik nog niet met u besproken vers 14 en 15. Voor zover ik mij herinner. Niet specifiek. Wat er gezegd wordt is dat het een en ander zal worden tot een verwoesting. Als een woestijn. Het staat rechtstreeks in vers 13 in verband met Nineveh. Dat is ook gebeurd. Men heeft jarenlang niet geloofd. Eeuwenlang niet geloofd dat Nineveh maar ooit bestaan had. Omdat het alleen maar in de Bijbel voorkwam. Ja. Totdat in de 19e eeuw dan toch het werd opgegraven. 19e eeuw, dat was de tijd van de avonturiers, de individualisten, zeg maar gewoon de amateurs, die in de grond begonnen te graven. Dat was Schliemann in verband met Troje. En het was Layard, geloof ik. En daarna Rawlinson. Die groeven, ja hoor, ze vonden het. Het was enige moeite, maar ze vonden het wel. Ze gingen uit van, als die dingen toch in de Bijbel staan... ja, de Bijbel moet je toch ook als redelijk historisch betrouwbaar nemen. Het is toch ook geschiedenis? Ook al ben je stok ongelovig dan nog. Het is toch geschiedenis die ons overgeleverd is... Dat waren ze niet, stok ongelovig, maar dat doet er nou niet toe. Maar die zijn gaan graven en hebben het gevonden. Dramatisch, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, wat ze gevonden hebben was grandioos, hè, vooral wat Nineveh betreft. Ik weet niet of die cijfers bijgesteld zijn inmiddels, maar ik heb geleerd dat ze daar 30.000 kleitabletten hebben opgegraven, de bibliotheek van Assurbanipal. Spijkerschrift enzovoort. En als het niet anders geworden is, zijn ze nog steeds bezig die te ontcijferen. Te vertalen enzovoorts. Ik vind het wel grappig, dit soort dingen. Ik heb ook respect voor de mensen die dat doen. Ik had trouwens een oom, maar dat was voor mijn tijd, ook 19e eeuw. Die deed het ook in Nijmegen, ja. Die had ook niks meer te doen, was schatrijk geworden, had niks meer te doen. Begon ook te graven in de grond, waar hij een villa liet bouwen. Dat vond hij allemaal Romeinse spullen. Is hij mee doorgegaan. Het is een museum geworden in Nijmegen. En waarvan ze later de naam veranderd hebben. En daarna heeft de familie geprocedeerd om die naam er weer op te krijgen. Dat is het KAM Museum. KAM. K-A-M. Ja... Serieus, zuster. Er staat trouwens nog een gebouw in Nijmegen, dat heet het KAM Museum. Daar hebben ze, dat is een bibliotheek geworden. Daar kan je ook, ja, je kan erin, maar het is heel specialistisch. Maar je kan het gaan bekijken. Dat is speciaal voor, heeft hij dat gebouwd, die man, die was schatrijk. Ja, dat was de rijke tak van de familie van mijn moeder ergens. KAM. Ja. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat waren amateurs die erbij begonnen. Vandaar dat ze die naam ook weggewerkt hebben. Maar van het museum af, zal ik maar zeggen. Omdat het de naam was van een amateur. Iemand die gewoon groef. Die vond het leuk. Nou ja. Ik vind het ook leuk trouwens. Maar ik heb er wat leukers te doen dan graven in de grond. Ik vind het een komische bezigheid. Hebben ze wel eens bezig gezien op de film? Ik kan er uren naar kijken. Naar Discovery heet dat, letterlijk. Hè? Want een Discovery, zowel dan halen ze de cover weg van de... Met een scheerkwast en met een tandenborstel. Toch of niet? Zoiets. En heel voorzichtig. Ja hoor, daar vinden ze wat. Ik vind het prachtig. Scherven, vinden ze. Het verleden. Scherven, allemaal scherven. Van het verleden. Nee, ik vind het wel echt boeiend. Maar ja, dient het ergens voor... Niets. Dient totaal tot niks. Het is gewoon leuk om mee bezig te zijn. En ik schaam me daar niet voor, want Salomo zegt dat je deel is in dit leven. om leuk ergens mee bezig te zijn, zonder dat je het idee hebt dat je iets tot stand brengt. Dat staat er echt. Dat is het boek Prediker. Strekking van, dat is het geheim van het leven, dat je bezig bent met dingen die je leuk vindt. He? Een ketting rijgen of zoiets. Ik zou zo graag een ketting rijgen. Nou, wat ga je dan doen? En dan is hij af. En dan, ja, dat is nou jammer. Dan moet je weer beginnen. Toch? Of het nuttig is? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar het is wel leuk. Postzegels verzamelen. Grappig. Met een treintje spelen. Spoorwegje bouwen. En dan is het klaar. En wat dan? Hè? Ja. Ik heb trouwens een bassist gekend. Die had een hele... Bassist is een rare lui, hoor. Dat moet je niet verder vertellen. Maar bassisten, die had een spoorweg in zijn tuin. Miniatuur spoorweg. Maar wel groot genoeg dat hij op zo'n wagon kon gaan zitten. En dan reed hij zo de hele tuin rond. Dat was nog van adel ook. Henk Bos van Drakenstein. Maar ja, Henry heette die eigenlijk, maar vooruit. Zoek het maar eens op. Henk Bos van Drakenstein. Ja, de jonkheer. Grappig. Maar die, ja, het is leuk om mee bezig te zijn. En dan kon hij in zijn serre zitten. En dan had hij zijn bedieningspaneel enzovoort. En dan kon hij naar buiten kijken. En dan reed je dan die trein. En dan kon hij zo... Ja. Zoek, misschien staat er wel op internet. Zou het best kunnen tegenwoordig. Ja, zijn vader, de naam van zijn vader weet ik niet meer. Dit is de uitvinder van het witte achterspanbord op de fiets. Was ook een wielrenner trouwens. De jonkheer op de fiets. Of dat vreemd is, die jonkheren gingen meestal autoracen, dat weet u toch, hè? We hebben het weer over... Er was trouwens ook een bassist. Mag ik allemaal niet vertellen natuurlijk. Van Zalingen, Henk, Van Zalingen. Ik heb nog een bas, contrabas die door hem gebouwd is. Zijn rare luiden, maar goed. Toen maar. We moeten terug naar het onderwerp. Hè. Graven in de grond. Ja, het is er nog. Staat op de kaart. Nineveh, op een fatsoenlijke atlas staat het erop. Als een archeologische site. Dat geldt voor Babel feitelijk ook. Het zijn de overblijfselen van wereldrijken. Er blijft niks van over namelijk. En voor zover het in de toekomst nog een rol zal spelen, een wereldrijk buiten Jeruzalem, zal het verwoest worden. Maar dat gaat onder de naam van Babel. Gewoonlijk. Heb je dat? Nou ja. Het vervolg trouwens, ja, ik weet niet, ik zeg het maar even. Dit is Bijbelboek Sefania. Dat wordt geacht historisch de laatste profeet geweest te zijn voor de Babylonische ballingschap van Juda. Want wat we hierna nog in het Oude Testament vinden, althans in de indeling die wij kennen, is Haggai, Zacharië, Malachi, die drie. En dat zijn profeten van na de ballingschap. Profeten onder de Joden nadat ze zijn teruggekeerd. En voor zover ze zijn teruggekeerd uiteraard uit Babel. Zie? Maar verder gaat het nou dus in het laatste hoofdstuk. Vervolgens over hoe het met Jeruzalem zou gaan. Daar hebben we het later over. Maar ik wil even deze versen nog met u doornemen. Nineveh zal worden een verwoesting, droog als een woestijn. Dat was vers 13. Het is ook verwoest geworden. Definitief. Zodanig dat men gewoon niet eens geloofde dat het bestaan heeft. Net als Troje trouwens. Volstrekt hetzelfde als Troje. Geloofde men ook niet. En in het midden van haar zullen de kudden legeren, al het gedeelte der volken, wat het wezen mogen, ook de roerdomp, heb je daar dan ook een roerdomp? Dit zijn komische dingen hoor, eigenlijk. Want neem je nou een andere vertaling, dan kom je weer een ander woord tegen. Roerdomp, pelikaan, ze verzinnen maar wat. Het antwoord is, ze weten het niet. En voor zover de woorden staan, is het omdat men denkt, nou, het is Nineveh, het ligt aan de Tigris. Wat voor beest heb je daar dan? En wat voor vogels heb je daar dan? Dat zal het dan wel wezen. Maar af te vertalen kunnen we niet, we weten het niet. Het is altijd het probleem met één enkel woord, zonder dat het een zinsverband heeft, causaal. Eigenlijk is het zo dat een woord, los één woord, überhaupt niks betekent. Het kan namelijk van alles zijn. Het krijgt pas een betekenis als het wordt opgenomen in een zin. En zelfs een zin betekent weinig als het niet wordt opgenomen in een bredere uiteenzetting. Want ik zei dus niks anders dan dat je context nodig hebt en dingen moet laten staan in de zogenaamde context, dat wat er omheen is. Zie? En wat een roerdomp is, ja, je hebt geen enkele aanwijzing verder van wat het zou kunnen zijn. Dus een roerdomp. En wat is een roerdomp eigenlijk? Een reiger. Ja, een reiger. Een beetje korte gebochelde reiger. Ja. He? Het is niet de knapste van alle reigers, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, bij het woord roerdomp denk ik ook niet aan een fraai dier, hoor. Roerdomp, iets met een oe en omp. Nou ja. Ook de nachtuil, heb je ook daguilen? Volgens mij is een nachtuil een insect, maar een nachtuil, familie van de motten, niet dan? Of heb ik niet goed opgelet, moet ik toch nog eens een freak vragen. Of een middersdekkers, een nachtuil. Men maakt er maar wat van, men weet het echt niet hoor. Maar het idee is dat het niet door mensen meer bevolkt wordt, maar dat er allerlei vreemde dieren zich daar bevinden en daar wonen. Wij vinden dat prachtig in onze dagen. Wij vinden het leuk dat we omringd worden door wolven en leeuwen en beren op de weg. En, ik kwam langs een bord, ik kon zo snel niet lezen. Reed ik te snel of was het gewoon te donker? Er stond op, wij krijgen de vos en wij krijgen een wolf. Ja, ja, ja. En daarna weet ik het niet meer wat eronder stond. Het was een soort protestbord langs de weg.
Ja. Ik kon hem ook niet zo snel lezen.
Nee? Heb je hem ook gezien? Ja. Het is wel een beetje raar, ja. Want die dieren worden geacht de grootste rechten te hebben op ons land. En wij moeten inschikken. Dan kunnen zij erbij, dat geldt trouwens ook voor zogeheten asielzoekers, of hoe ze maar heten tegenwoordig. Wij moeten inschikken en zij moeten erin. Ik weet niet wat dat is. Men heeft de wereld omgekeerd. Wij leerden vroeger op school dat we trots moesten zijn dat we al die heiden hier in Drenthe hadden we dan ontgonnen. Ontginnen heet dat. Dan moet je het omspitten, geloof ik, of zo. Ontginnen. Het was toch wel mooi voor elkaar gekregen. En we hadden al die eilanden en zo. Daar hadden we een dijk omheen gelegd, een zaakje droog gelegd. Dat was een geweldig wat we allemaal gepresteerd hadden. En nu moeten we ons ervoor schamen. Sterker nog, we steken hier en daar de dijken weer door. Toch? Ja, het is raar. Teruggeven aan de natuur heet dat. En dan kijk ik trouw naar de Evangelische Omroep. En dan krijgen we altijd van die natuurfilms. Ik heb er vanavond ook nog een stuk gezien. En daar ging het over de natuur. Maar het ging niet over de natuur. Het ging over hoe allerlei mensen met leuke auto's, leuk speelgoed, reden ze door de steppen, zal ik maar zeggen. Of hoe heet dat? Door de tundra? Nou, in ieder geval door de... En om wilde honden die ziek waren te genezen enzovoorts. Die namen ze dan mee en dan kregen ze een naam ook. En dan kregen ze een spuitje. Ze werden ook eventueel weer uitgezet ergens anders. Enzovoort. En dat gaat dan over natuur. Natuur?
Cultuur.
Dan moet je met je poten de... ik raak in de waarde van. Maar goed, dan... die beesten met hun poten. Maar goed, dan moeten wij er dan gewoon afblijven. Hè? En als je de, hoe heet het, die, heet het natuurgebied bij mij in de Oostvaardersplassen. Als je dat als natuur beschouwt, dan moet je die beesten laten omkomen van de honger en van de dorst. En, maar het is geen natuur, het zijn parken. Het is geen, ik denk dat je in heel Afrika geen natuur meer hebt. Ik heb het er nooit gevonden trouwens, maar altijd parken. Met hekken eromheen en bewakers en verzorgers en... En zoiets hebben wij in Amsterdam ook, dat heet Artis, maar dat mag er dan weer niet zijn. Want dat willen ze nou weer, toch willen ze nou weer, omdat het niet diervriendelijk zou zijn. Allemachtig. Wat een rare wereld is dat. Ik kan er niet bij. Maar als jullie weten, een roerdomp en een nachtuil, probeer het eens in Artis. Zij zullen op haar granaatappelen vernachten. De vertalers zijn hier echt enigszins in verwarring geraakt. Ik vind het leuk, want het gebeurt mij dus ook. Dat ik dan in verwarring raak. Ze zullen op haar granaat... Ze hebben dit gewoon vertaald met woordenboekjes in de hand. En hoe heet zo'n ding? Een granaatappel. Waarop ze vernachten. In werkelijkheid, het zijn kapitelen. Een kapitel. Dat is een kapitel. Een kapitel is een hoofd. Stuk. Maar als je niet zegt kapitel, maar kapiteel, dan is het de kop, het hoofdstuk van een pilaar. Nou zie je dat zo'n woord dus ook zijn betekenis krijgt uit een context, toch? Hier gaat het over dat iets verwoest is, verwilderd is. Dan zeggen ze, wat zou dat nou kunnen wezen? Nou, granaatappelen dan misschien. Nee, het zijn de kapitelen, de kopstukken. Kopstukken. De kopstukken van de pilaren, van die prachtige gebouwen, zal ik maar zeggen, van de architectuur van Nineveh. Dat zie je soms, hè. Ik heb het wel eens gezien, zo hier en daar, van die verwoeste steden. En er liggen daar die zuilen in stukken. En die kapitelen liggen ook in het rond. Kom je er later weer, dan blijkt dat ze die dingen weer op elkaar gestapeld hebben. Dan... Dat heet restauratie. Ja. En dan zoeken ze uit wat bij elkaar hoort. Dat is ook een leuke hobby om dat te doen. Stukken weer aan elkaar lijmen. Enzovoorts. Bent u daar ook wel eens wezen kijken in... hoe heet dat daar? Capernaum. Capernaum. Daar brengen ze je bij... Want er is weinig daar. Daar brengen ze je bij synagogen die er dan... ze zeggen wel, die was niet uit de dagen van Jezus, het is iets later. Maar ik heb foto's van dat gebied, zat gewoon in mijn oude boeken, foto's van Capernaum. En dan is er niks. Dan hebben zwart-wit foto uit de 19e eeuw nog, jazeker. Zwart-wit foto van, kijk, Capernaum. Wat had de Heer gezegd over Capernaum? Dat het verwoest zou worden. Wee u, gij Capernaum. Komt een foto mee, kijk, dat is ermee gebeurd, dus niks meer. Ga je er nu naartoe, hebben ze van alles weer neergezet. En natuurlijk een kassa waar je je toegangskaartje moet kopen. En dan kun je kijken naar de oude steden die ze erop gestapeld hebben. Ik vind het allemaal wel leuk. Nee, ik vind het echt leuk. Ja, hoe weet je anders wat de plek was? Ja, je kunt ook een bordje zetten, dit was Capernaum. Ja. Er komt geen toerist naar kijken. He? Toch? Nee, waarom ik nou weer stop? Omdat ik nog eens een oom had, zal ik maar zeggen. Serieus. Serieus. Die familie woonde in een kasteel. Bij Herwijnen. Dat ligt aan de Waal. Dat was inderdaad een kasteel, Badenstein. Maar langs de weg staat nog ergens een bord, een parkeerplaatsje ook. En er staat een groot bord dat hier in dat veld hier tegenover is, gewoon de boerenland. Dat daar was dan dat kasteel vroeger van de uit België afkomstige adellijke familie van den Steen enzovoorts. Maar het is niet meer, er is niks meer van. Echt niet. In de 30e jaren stond er nog een soort schuurtje of zo. Of iets wat hoorde er ook bij, een opslagplaats. Daar heb ik nog foto's van. uit de familie van mijn grootvader enzovoorts. Maar dat hebben de Duitsers gebombardeerd toen ze uit Nederland wegtrokken, bommen erop. Want ja, dat zijn markante plekken in het landschap. En dat bedoelt, ze bedoelden dat weg te halen, zodat de geallieerden niet konden weten waar ze waren. Dus ze moesten allemaal verdwijnen. Het is allemaal, er staat een bordje, hier was het. Maar er is niks meer. Al heb ik ook nog kaarten trouwens thuis, waarop staat dat er in de grond nog wel degelijk die fundamenten zitten. En hoe dat is. Het is het dus ergens nog wel. Maar dat was met Capernaum ook, het was er niet meer. Nineveh ook, het was er niet meer. Babel trouwens ook. Ik heb precies zo'n foto van Babel. Trouwens, ik heb een film gezien ervan. Dat was van het Moody-instituut. Wanneer ik dat gezien heb? Nou, 1955 ongeveer. Schat, het kan een jaar eerder, kan een jaar later geweest zijn. Maar dat was het dan. Een Moody-film. En daar werd tegen gezegd, kijk, de Bijbel heeft geprofeteerd dat Babel verwoest zal worden en niet meer herbouwd zal worden. Nou, dit is Babel. Ze waren abuis. Of ik heb niet goed opgelet. Want de Bijbel zegt dat Babel er wel degelijk zou zijn en dus herbouwd zal worden. In de dagen van de wederkomst van Christus. En dan pas zou het verwoest worden en niet herbouwd worden. Bovendien, als je er nu naartoe gaat, valt er heel wat te zien. Ik weet niet hoe het nu precies is, maar niet zo lang geleden kon je er als toerist gewoon naartoe. En dat was ook de bedoeling. Kon je het gaan bekijken wat het tot op heden herbouwd is van Babel. Zeker wel. En in de dagen van die in Openbaring beschreven worden, de wederkomst van Christus, vooral na de 70ste week van Daniël, ja, daar is dat Babel er weer, de hoofdstad van dat laatste antichristelijke wereldrijk. Maar het was helemaal weg. Zie, geldt voor al die steden, was weg. Nou ja, zo'n verwoeste Nineveh wordt hier beschreven. De vraag is alleen, gaat het over dat Nineveh zoals we dat nu kennen? Namelijk, het is verwoest. Of gaat het dan toch over de toekomst? En het stellen van de vraag is voldoende. Het gaat over de toekomstige situatie. En niet alleen maar van Nineveh natuurlijk. Het is een beschrijving van een oordeel wat over het antichristelijke rijk zal komen. Ja. Kortom, hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn. In het midden van haar zullen de kudden legeren, al het gedeelte der volken, ook de roedom, ook de nachtuil, zullen op haar granaatappelen, op de overblijfselen, stenen overblijfselen, dus daarvan zullen ze vernachten. Even kijken naar dat woord granaatappelen. Ja, kaftor, inderdaad. Toen maar. En dan staat een stem zal in het venster zingen. Maar een venster is gewoon een gat in de muur, hoor. Dit is wel heel deftig. Ik denk niet dat er kozijnen erbij zijn. Een stem zal in het venster zingen. Misschien zit er een vogeltje in het gat in de muur. Een mereltje of zoiets. Zingt een roerdomp ook? Nee, toch? Of kleppert hij? Nee. Een stem zal in het venster zingen. Verwoesting zal in den dorpel zijn. De dorpel is gewoon de... Ja, een dorpel is die van een deur natuurlijk. Maar het woord zelf betekent iets als een afscheiding. Dus dat kan van alles zijn binnen de grenzen van, binnen de afscheiding, binnen de grenzen van het gebied van Nineveh, zal verwoesting zijn. Dat is wat het betekent. Als hij zijn sederenwerk zal ontbloot hebben. Een sederenwerk, dat gaat over sederhout. Dat is vanouds de meest gewenste chique houtsoort. Dat weten wij omdat nogal wat bijbelteksten de seder noemen in verband met het Davidische huis. Letterlijk en overdrachtelijk. Dat wil zeggen, het paleis van David was gebouwd van cederen van de Libanon. En overdrachtelijk ook, want we hebben een cederboom die groeit heel hoog op. Maar daarna komt er een arend en die breekt daar een takje af en die hoge boom wordt vernederd. En het kleine takje wordt ergens anders weggevoerd naar ergens anders, naar een ver land. En wordt daar in de grond gezet en wordt daar een hele grote boom. Dat was Ezechiël 17, denk ik. Ja, dat is een gelijkenis in het Oude Testament. Nou ja, het zijn er drie. Ik vind het een prachtig hoofdstuk eigenlijk. Het zijn min of meer drie gelijkenissen. Twee worden verklaard. En de derde niet. Maar aan de hand van de twee moet je de derde kunnen begrijpen. Bij elkaar opgeteld betekent het dat het Davidische koningshuis in Jeruzalem tot een einde zou komen, maar zou verplaatst worden op heel laag niveau, verplaatst worden naar een ander land. En daar zou groeien tot een heel groot, lang, breed koningshuis. Heb je dat nog? En voor zover iemand het zou doen, dit regelen, was het Jeremia. En meer vertel ik u niet vandaag. Want dan ben ik te ver van mijn onderwerp af. Cederwerk. De cederen. Vers 15. Dit is die stad die opspringt van vreugde, die zeker woont. Zeker in de Statenvertaling is, betekent veilig. Net als het Duits. Sicher. Sicher vertaal je niet met zeker naar het Nederlands. Het kan wel, maar dat doe je niet. Betekent veilig. De Sicherheitsdienst is de veiligheidsdienst, niet de zekerheidsdienst. He? Terwijl die woorden eigenlijk hetzelfde betekenen. Maar goed, die zeker woont, dat wil zeggen veilig woont, die inderdaad zegt, ik ben het, ik ben. En buiten mij is geen meer. Dit is een uitdrukking ontleend aan de mond des Heren. Ik ben. En buiten mij is niemand. Staat in Jesaja. Bijvoorbeeld. Maar hier eigent Nineveh zich daartoe. Ik ben het en buiten mij is geen meer. Hoe is zij geworden tot woestheid? Een rustplaats van het gedierte. En ieder die daar doortrekt zal ze aanfluiten. Sissen is dat. Fluiten in de Statenvertaling is sissen. Het geluid van de slang ook trouwens. Geluid van verbijstering ook. Zal ze aanfluiten. Zal ze sissen. Hij zal zijn hand bewegen en zeggen. En dan, hoe is het toch mogelijk dat er niks van overgebleven is? En de aardigheid is, want ik vind dat aardig, dat die oordelen Gods gekomen zijn over deze plaatsen, en dat je dat dus kunt gaan bekijken. Dat echt zo is. Dat waren hoofdsteden, Babel en Nineveh waren hoofdsteden van wereldrijken. Toch? Er is niks van over. En dat ligt in het verlengde dan weer van Sodom en Gomorra. Want dat kan je ook gaan bekijken. En, dan word je deprivant, zuster. Ja. Dat is echt een dode boel. Sodom. Jongen, jongen. Daar is helemaal niks, daar groeit niks, daar hoor je niks. Het is totaal geen leven. Ja. Nou ja, het wordt het voorbeeld gesteld in de Bijbel voor de oordelen Gods. Goed, dat is de ene kant. Maar je moet begrijpen dat het profetisch geprojecteerd wordt naar de toekomst. Namelijk naar wat in de toekomst zal gebeuren, het oordeel over dat laatste wereldrijk. Dat heet dan niet Nineveh of Assur, het heet gewoonlijk Babel. Dat is de gebruikelijke terminologie ook in de profetieën. En voor zover het Nineveh en Assur heet, komt dat omdat die een rol speelden in de dagen van de profeet in kwestie. met name onder de tienstammen van Israël. Want dat was toen de grote vijand. Maar het is de aanleiding voor een profetie van de grote vijand in die nu nog toekomst is. Hè? Nou goed. Hoofdstuk 3. Wee der ijselijke en der bevlekte, der verdrukkende stad. Want we hebben met u gesproken over een oordeel over al die landen die hier maar genoemd werden. Dat waren er nogal wat. Bij elkaar. Maar nu komt Jeruzalem aan de beurt. Voordat je nou gaat denken dat is als Israëliet of als Jood misschien gaat denken, nou dat is mooi dat de vijand eindelijk, inclusief de Filistijnen waar we het over gehad hebben naar aanleiding van vers 5 van dit hoofdstuk, dat is mooi dat de Heer daar een oordeel over zal brengen. Maar nu komt hoofdstuk 3, want dat gaat over Jeruzalem en in het algemeen. Israël dus. Ja, ik aarzel wat, want ja. Wat hoorde ik vandaag? Nou hoorde ik vandaag weer. Iemand, wiens naam ik dan toch maar niet noem. Dat iemand bedacht heeft een actie te gaan voeren. Een demonstratie, want we hebben recht op demonstratie, weet u wel. En demonstratie dan op de Dam, de Dam in Amsterdam, voor Israël in het algemeen, voor Jeruzalem in het bijzonder, een oproep tot gebed, dat we met z'n allen dagelijks moeten wij, was de bedoeling, God eraan herinneren dat hij, want die wordt dement, dat hij beloften gedaan heeft aan Jeruzalem enzovoorts. En ja. Soms denk ik, broeder, ik hou er maar mee op, ook het heeft geen enkele zin. Mensen lezen hun Bijbel niet. We menen wel een boodschap te hebben namens onze lieve Heer, maar dat is helemaal niet zo.
Hier en daar tekst.
Hè? Ja. Maar daar kan je wel andere boeken voor gebruiken. Zelfs de Koran. Maar goed. Wat God beloofd heeft, is dat hij een oordeel zal brengen over een goddeloos volk dat op eigen initiatief tegen alle woorden Gods in zich weer heeft gevestigd, althans gedeeltelijk, in het beloofde land. Het land waarvan de Heer zegt, het is mijn land en jullie hebben er niks te zoeken als je mij niet dient. Nee, dat is mijn vertaling, maar dat staat er. Het land is van mij. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, daar ze deze gruwelijke dingen doet, enzovoort. De Heer heeft hen eruit gezet. En ik had een grootvader inderdaad, die schreef, ja, en als de Heer ze eruit gezet heeft en ze komen op eigen initiatief terug, wat denk je wat de Heer dan gaat doen? Hij was onderwijzer. Hij zei, de meester zet de jongen, de knaap, de kwaaie knaap, de klas uit en die, voor straf. En die komt dan op eigen initiatief zomaar de klas in wil lopen, terug. Wat denk je wat de meester zal doen? Druut. Het was een stadskanaal. Een Musselkanaal, toen nog. Druut. Ja, sorry. Wat in de Bijbel staat, is dat de Heer Jeruzalem zal verwoesten. Het hele land, zelfs zodanig dat daar totaal geen leven in zou overblijven. Nog van mensen, wie het ook zijn mogen, nog van dieren. En zo eindigt de 70ste week van Daniël. En daarmee de 3,5 jaar van verdrukking over uw volk, Daniël, en over uw heilige stad. Dat staat hier achteraan in de reeks, maar Jeruzalem en Judea komt het eerst aan de beurt. Het oordeel begint, weet iedereen om een of andere reden, het oordeel begint bij het huis Gods. Zie? Dat is wat deze staat te wachten staat. Het gaat niet goed. Dat kan niet goed gaan. Nee, je kan het als een wonder beschouwen dat het nog bestaat. En besluiten dat God blijkbaar langmoedig is over het volk. Nou, er staat nog meer in de Gods agenda. Dat heeft ook met tijdrekening te maken. Het is de tijd nog niet. En daarom, wat er ook gebeurt. Wat ik u nu vertel, gaat in onze dagen dus niet gebeuren. De definitieve ondergang van Jeruzalem gaat in onze dagen niet gebeuren. Dat gebeurt pas na de opname van de gemeente. En dat is dan nog minstens 7 jaar na de opname van de gemeente. Namelijk pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Heb je dat? Maar een beroep te doen op God die beloften gedaan. God heeft aan dit Jeruzalem geen beloften gedaan. En dit volk ook niet. En zegt dus ook, bid niet voor de vrede van Jeruzalem. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Dan kan je wel vroom gaan doen en zeggen, we gaan ervoor bidden. Je hoort beter te weten. Zonder van je tijd, je kan je beter verdiepen in het profetisch woord. Ja. Dat is meer tot eer van God dan het idee dat God vergeten is wat hij ook alweer beloofd had aan Israël. En dat u en ik hem daaraan moeten herinneren. Elke dag. God is Baal niet. Hè? Dan moet je gaan bidden op de Karmel, bedoel ik. Ga er maar niet verder op in. Maar het zijn dingen die mij enorm kunnen dwarszitten. Hoe kan men in vredesnaam. Nog een keer, lezen ze hun Bijbel niet? Zo moeilijk is dit niet, hoor. Ik zeg altijd heel gemakkelijk. Iedereen weet dat de Heer zal komen op de Olijfberg. Waar staat dat dan? Zacharië 14. Lees het maar, daar staat op die dag Jeruzalem verwoest wordt. Niks feestelijke intocht. Het is een droevige uittocht van een gelovig overblijfsel naar de woestijn. Naar Azal staat er. Dezelfde schriftgedeelte. Moeilijker is hij niet. En toen de Heer laatstelijk op de Olijfberg was, deed hij niet anders dan te zeggen, Jeruzalem zal verwoest worden. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Toen zei iemand, maar het is toch al gebeurd. Dan ga ik weer mijn grootvader, ik ben met de familie bezig. Mijn grootvader die zei, ja, maar als dezelfde omstandigheden zich voordoen, worden dezelfde profetieën weer van kracht. En dat is aantoonbaar zo, hoor. Dat is, is niet voor het eerst dat Jeruzalem zal verwoest worden. Maar het is altijd om dezelfde reden. Dat gaat nog gebeuren. Dat is wat hier beschreven wordt. De ijselijke, de bevlekte, de verdrukte stad. Wee die stad. Elders heet dat de bloedstad. Waar de profeten gedood worden enzovoort, zei de Heer Jezus er zelf over. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet. Daar staat dus 4 keer hetzelfde. Namelijk, die stem is uiteraard de stem van haar God. De tucht komt via het woord van God. En de Heere, in het derde zinnetje, is uiteraard God. Maar zij nadert tot haar God niet. Integendeel, zij keert zich van God af in plaats van zich te bekeren. Haar vorsten zijn brullende leeuwen. Die vorsten, dat zijn gewoon de vorsten. Degenen die leiding geven aan de stad en eventueel het ommeland. De staat bedoel ik. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven. Leuk, hè? Nachtuilen, avondwolven. Ja. Een en al duisternis. Die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Dat is, ja, je moet wat als je aan het vertalen bent, geloof ik. Maar toen maar. Dat wat men vertaald heeft met beenderen breken betekent zoveel als afsnijden, dan wel apart leggen, uiteenzetten, uiteenleggen, in reserve houden enzovoorts. En dat laatste lijkt me redelijk van toepassing. Haar rechters zijn avondwolven, die wachten niet tot de morgen, die vernielen, die breken beenderen. Zij hebben geen respijt. Zij zijn constant bezig met enzovoorts. Want al wat een mens doet om op eigen initiatief een persoonlijke titel tot stand te brengen, zal door de Heer niet gedaan worden. En die zal het ook doen ook. En waar men mee bezig is, nu ook vandaag, dag in, dag uit, is te proberen, daar probeert men de eigen Joodse staat in stand te houden. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan alleen bestaan onder die continue bedreiging en uiteindelijk gaat het daaraan ten onder. Dat gaat niet winnen. Je kunt je hooguit erover verbazen, dat doe ik wel eens, dat het al zo lang duurt. Pak een beetje een eeuw. Of nog langer. Zionisme is ouder dan 100 jaar. Hè? Dat is 125 jaar, 127. Kun je geen datum meer zetten. Maar zo lang is dat al bezig. Het is, en dat gaat maar door. Tot in onze dagen. En je kunt naar de mens, kun je respect opbrengen voor de lui die dan in staat zijn om zich te verdedigen, zo'n klein landje zich te verdedigen tegen zo'n grote menigte en al die vijandelijke landen, volkeren om hen heen enzovoort. Ik sta er ook verbaasd van. En en je wenst die mensen het beste. Je gunt het ze. Maar ze krijgen het niet. Want het beste wat je ze gunt is de Heer. De Messias. Eeuwig leven. En beter nog de toevoeging aan de gemeente met een hemelse bestemming. En een beter vaderland dan dit aardse vaderland. Met dank aan Hebreeën 12. Toch? Dat gun je ze allemaal. Ja. Maar ja. Ze horen nou eenmaal tot dat volk waar God een plan mee heeft dat hij gepubliceerd heeft, waaraan hij zich ook zou houden. En al diegenen die zich Jood noemen, kiezen daarvoor om dat te zijn. Dat is gewoon een kwestie van keuze, want voor de rest betekent het niks, hè? Dat weet u toch, hè? Speelt geen rol. Je kunt ook als troubadour, zal ik maar zeggen, of hoe heet die hier vrouw ook weer, met alle respect, maar kun je zeggen, ik ben een Jood en dan ben je een Jood. Dan volbreng je een paar ceremonieën en dan ben je een Jood. En misschien voel je je dan ook wel een Jood, wat het ook wezen mag, want niemand weet het. De Joden ook niet. Heb ik u dat wel eens verteld? Jarenlang kreeg ik elke 14 dagen, geloof ik, kreeg ik nieuw Israëlitisch weekblad. En er stond elke keer wel een artikel in over de Joodse identiteit. En wat nou eigenlijk de Joodse identiteit was. Het enige wat ik eruit begrepen heb is dat de Joden zelf ook niet weten wat de Joodse identiteit is. Hun geloof? De Joodse staat. Dat is per definitie wereldlijk. Dat wil zeggen, het is niet gelovig, het is niet godsdienstig. Het is een seculiere staat. Atheïstisch, officieel. Dat maakt ze niet tot Joden. Zionisme? Dat betekent dat al die Joden die niet naar geen aanstal te maken om naar Israël te emigreren, dat die dan geen Joden zouden zijn. Wat dan wel? Dat weten ze niet. Dat is de tragiek ervan. En men identificeert zich met een volk waarvan God zegt, ja, maar het is voor mij. Hoe dan ook. Nee, ik zei niet dat God er naar omkijkt. Ik zei, God zegt, het is voor mij en ik doe ermee wat ik wil. En dat betekent dat in onze dagen het Joodse volk gebruikt wordt als voorbeeld van waar wet, religie, menselijk denken, dat zich verheft boven de schriften, waar het een mens toe brengt. Het brengt dan alleen maar ellende. God gebruikt het toch. Zo goed als God een ongelovige Judas gebruikte. Die daar trouwens natuurlijk een beeld van is. Net als de vrouw van Lot bijvoorbeeld. Ze wilde terug naar Sodom. Ze keek achterom. De Heer heeft niet gezegd dat ze terug moest. De Heer heeft niet gezegd dat ze achterom moest kijken. Maar dat is wat ze deed. En ze werd daarmee een beeld van het Joodse volk in onze dagen. Dat zich beroept op een verleden of zoiets. En iets wil herstellen wat in het verleden was. Maar, en het wordt daarmee een zeldpilaar. Dood. Maar niet in men blijft staan. Dat is het judaïsme. Een dode religie die een mens niks brengt, die geen enkel nut heeft, waarvan je alleen kunt zien dat het een overblijfsel is op een of andere dood overblijfsel van wat vroeger ooit was. Zodat je er toch nog wat van leren kunt. Op dezelfde wijze als dat u en ik wellicht naar een museum gaan. Het Kammuseum bijvoorbeeld in Nijmegen of wat dan ook maar. Nee, het is serieus, maar zo is het. Zie. De Heer zal er een oordeel over brengen. Domweg omdat men niet luistert naar het woord van God. Nou ja, ik heb net vastgesteld dat er christenen zijn, waarvan ik niet in twijfel trek of ze wel gelovigen zijn, dat er christenen zijn die denken dat dit Jeruzalem door de Heer gered zal worden en dat deze Joodse staat het werk Gods is. Dan die luisteren toch niet naar wat God gezegd heeft in zijn woord. Zo simpel is het. Dat is niet moeilijk diepgaande studie. Dat is nogal oppervlakkig gewoon. Dat staat gewoon zwart en wit zo in de Bijbel. Dat kan iedereen lezen. Dat komt niet overeen met wat zij graag zouden willen. En dan, En hun wil, hun wil geschieden, niet die van God. Dus, toch? Gaat me zo niet. Nou ja, en zo is het met het Jodendom dus ook. Men heeft zijn tradities, men heeft zijn ideeën. Men heeft de ideeën die men elkaar naspreekt, die men van elkaar leert. Dat is de studie dan, hè. Daarvoor moet je naar de school en weet ik veel. En dan moet je allemaal kennis meenemen enzovoort. Maar het is niet de waarheid. Het is zeker niet het woord van God. En dat gebeurt in het christendom net zo goed. Dus ja, je kan er wat van leren. Men weet het niet. Als we iets begrepen hadden van het Oude Testament en iets geloofd zouden hebben, och, laat ik met de woorden van de Heer Jezus zeggen, indien gij Mozes gelooft, dan zult gij mij geloven. Als we iets geloofd hadden van het Oude Testament, zouden ze geloven dat Jezus is de Messias. Heb ik u wel eens verteld over Weinreb, Friedrich Weinreb, die, hè? Tamelijk bekend was hij althans in Nederland, die heel wat gepubliceerd heeft, zogenaamd als orthodoxe Jood uit de Joodse tradities, heel interessant allemaal enzovoorts. Maar toen men hem voorhield dat wat hij dan allemaal vertelde, dat allemaal gewoon betekent dat Jezus de Messias is en die alleen, toen werd de man woest. Smeet de Bijbel in de hoek. Mocht niemand meer aankomen. Want dat was de verkeerde conclusie. Dat mocht je niet concluderen. Ja, Daarna heb ik begrepen, uit wat hij gepubliceerd heeft, dat hij niet eens gelooft dat Abraham echt geleefd heeft. Hij zegt, dat zijn verhalen met de les. Is het echt waar? Ja, het is echt waar, maar het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd, of zoiets. Later heb ik diezelfde uitdrukking gehoord van een van die predikanten, Terlinde, heet hij geloof ik, hè? Hij zei, ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Zijn verhalen. Die zijn dan wel waar, maar als je mij vraagt, is dit wat dan? Ja. En niet maar omdat ik zoiets niet kan begrijpen, maar om de eenvoudige reden dat het die mensen die zulke taal uitkramen niks brengt. Het leidt tot niks. Je kan wat die talenten gepubliceerd hebben. Je komt nergens, het leidt nergens toe. Je hebt er niks aan. En wat Weinreb gepubliceerd heeft, zeg ik precies hetzelfde van. Als je verder niet gelooft en niet gewoon je eigen Bijbel hebt, dan heb je aan wat Weinreb gepubliceerd heeft helemaal niks. En hij zelf ook niet. Kan je oeverloos door interessant doen, wat valt in de categorie. Heel interessant. Maar gaat u verder. Ja. Wie die term bedacht heeft, weet ik niet meer. Maar ik vind hem briljant. Ja. Interessant, maar gaat u verder. Kortom, zij vertrouwen niet op God. Zij naderen niet tot God. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven enzovoort. Elders in andere profetieën, oudere dan die van Sefania, staat gewoon de herders van de kudde. Dat zijn de leidslieden van het volk dus. De rechters, de vorsten, de herders van die kudde zouden de kudde moeten weiden. Maar staat er, zij weiden zichzelf. Niet ze zorgen dat de schapen te eten krijgen. Zij zorgen dat ze zelf te eten krijgen. En de schapen eten ze op. Wordt misbruik van gemaakt enzovoort. Kortom, haar vorsten, haar rechters zijn in hoge mate verantwoordelijk. Maar er gebeurt niks. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen der wet geweld aan. En vergis u maar niet. Dat is in onze dagen ook zo. Toch? Want van de Heer Jezus moeten ze niks weten. En van de Bijbel zelf ook niet. Echt niet. Want ze hebben een Joodse geschriften. Dat is de Talmud, samenvattend dan. Nog zo wat, het een en ander. En dat is belangrijker voor hen dan de Bijbel. En daarna zeg ik er meteen achteraan. In het christendom vind je hetzelfde verschijnsel hoor. De eigen theorieën, de eigen filosofieën worden boven de Bijbel, op de Bijbel gelegd. Die zijn hoger dan wat de Bijbel zelf zegt. En er zijn talloze voorbeelden van die iedereen kent. Dus ik hoef dat verder ook niet te benadrukken. Wat ik nog wel wil zeggen is, ja, ze zijn beminden, de Joden, om der vaderen wil, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. En dat is het ook. Ik gun die mensen die daar, ik heb wel eens iemand ontmoet, zal ik maar zeggen, hè? Ik gun die mensen daar een veilig bestaan in dat land. Waarom nou niet? Ook menselijkerwijs gesproken, buiten de Bijbel om, zou je zeggen, nou, het zal toch wel aardig zijn als die Joden dan een eigen, als het dan een volk is, of ze zijn een volk, of ze willen zo graag een volk wezen, zouden ze nog ergens op aarde een plekje moeten hebben waar zij dan min of meer zich kunnen vestigen en veilig kunnen wonen. Toch? Ik bedoel, zolang de Friezen naar zelfstandigheid streven en de Schotten en de Ieren en weet je veel wat. Ja, ik gun ze dat ook van harte. Zeker gezien de geschiedenis die ze achter zich hebben. Naar de mens ook. Maar ja, het is niet zomaar een volk. Zie? En dus ja, Het enige wat je kan doen, daar blijf ik bij, het enige wat je kan doen, is die mensen het evangelie brengen. En dat doen we aan de Friezen, de Franken, de Saxen, de Kandinavaten en de Tubanten. Ja, oké. Okay. Ja, aan allemaal, maar eerst de Jood. Romeinen 1, eerst de Jood. Om voor de hand liggende redenen en ook de Griek. En het gebed, zei Paulus, dat ik tot God voor Israël doe. En hij bedoelde inderdaad het Joodse volk, blijkt uit de context. Is tot hun zaligheid. En hij legt uit wat dat betekent. Dat betekent dat God iemand zou sturen om hen het evangelie te brengen. Want geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Maar hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En dus zegt Paulus nog steeds dezelfde, ik hoef het niet om te slaan, nog steeds dezelfde bladzijde, zegt Paulus, ik maak mijn bediening als heidense apostel heerlijk, dat ik enige uit hen tot jaloersheid zal verwekken en enige uit hen behouden mocht, enzovoort. Enigen uit hen. Dat is niet het volk, dat is niet de stad, maar enige uit hen. Godzijdank, dat gebeurt de even door, dat enige uit hen tot geloof komen. Er zijn er die het licht opgaat. Die het risico nemen en durven te zeggen, ik laat alles achter me en ik kom tot de Heer. Maar eigenlijk moeten we dat allemaal zo, hè? Alles achter ons laten en ons melden bij de Heer. Heer, hier ben ik. Spreek, want uw knecht hoort. Enzovoorts. En dan ben je geen Friese, Franken en Saks meer. Ook geen Jood. Nou ja, overdrachtelijk misschien, maar dan zijn we het allemaal. Dan zijn we helemaal burgers geworden. Lid van de gemeente van eerstgeborenen. Oké, uit Israël, dat kan. Lid van de gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. En dat is een hogere positie. En dat gun je die mensen toch? Ik wel. Ik vind het een trieste zaak. Ik herinner me dat mijn vader in de tijd zei, nou ben ik 2-3 keer geweest daar in Jeruzalem en in Israël. Ik wil er nooit meer naartoe. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou, omdat ik weet, punt 1, omdat het volstrekt een goddeloze staat en zeker stad is, Jeruzalem. Jeruzalem door de heidenen vertreden. Ga maar kijken. Jeruzalem door de heidenen vertreden. Dat is 1. En punt 2. Omdat ik weet dat wat men daar ook aan goeds tot stand zou brengen, menselijke wijze, de Heer zal het verwoesten. Er gaat niks van terechtkomen. Hij zegt, ik wil het niet meer zien. Nou ja, in onze dagen hoef je die beslissing niet te nemen. Want als toerist kom je er nauwelijks nog in, hè. In onze dagen. Toerisme is helemaal plat in Israël. Hebben ze mij verteld. Dus doe maar. Zo komen we bij vers 5. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Het idee is gewoon dat het woord des Heren in hun midden is. Dat daar geen enkel probleem over bestaat. Men moet voorzichtig met mijn woorden kiezen. En ik mag het niet in Duits zeggen. Maar ze kunnen niet zeggen, wij hebben het niet geweten. Het is toch hun Bijbel. Of, hè? Tenminste, dat proberen ze ons wijs te maken. Dat wij de Bijbel van de Joden gekregen hebben. Er zit een kern van waarheid in, maar ze hebben ons niet plechtig aangereikt, hoor. Van hier heb je wat. Dan krijg je wat. Maar ja, het is via de traditie, inderdaad via hen tot ons gekomen, huns ondanks. Maar zij doen er niet het goede mee, maar het verkeerde. En de Heer zegt dan, ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken. Dat wil zeggen ook hun uiterste grenzen. Een hoek is gewoon een bepaalde richting, hè? Dat weet u, hè? Geen meetkunde gehad of zo. Hoek is een bepaalde richting. Richting wordt aangegeven in hoeken. Tot en met 360 graden. Nul is naar het noorden, weet u wel. En dan ga je naar het noordoosten. Dan wordt het 1, 2, 3 en zo rond. Dat zijn hoeken. Dat is gewoon een richting. De vier hoeken der aarde zijn gewoon de vier richtingen. Wind, wij noemen het windrichting. Wind heeft er niks mee te maken. Maar we noemen het zo. Vier richtingen. Hoeken. Hun hoeken zijn verwoest. De heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten. Daar waar men leeft. Eigenlijk betekent het breedte. Heb ik eenzaam gemaakt. Daarmee leeg. Dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is en dat er geen inwoner is. Dat wil zeggen, dat is het oordeel wat de Heer over de heidenen brengt. Maar hij zal het wel degelijk ook brengen over Jeruzalem. Om precies dezelfde reden. En eigenlijk, chronologisch, dat gebeurt het eerst. Hè? Eerst Jeruzalem, ja. Ik zeide immers, zult gij mij vrezen? Gij zult de tucht aannemen. Aansluitend op vers 2, zij neemt de tucht niet aan. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. En ze hebben al hun handelingen verdorven. Ze waren altijd bezig, altijd actief en paraat en attent om meteen alles wat de Heer en zij in zijn woord, om dat tegen te spreken. Dat heet in Hebreeën 12, meen ik, een tegensprekend volk. En gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen die tegensprekers enzovoorts. Ze spreken het woord tegen. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Dit is een bedekte verwijzing, een bedekte term. Maar hij verwijst natuurlijk naar die dag waarover we het natuurlijk al lang hebben. De dag des Heren. Dat oordeel des Heren. Ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Zie de dagen komen, zegt de Heer, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Dat staat niet hier, maar dat is Zacharië 14 vers 1. En dat vervolgt dan met dat Jeruzalem verwoest zal worden, de stad zal ingenomen worden. En dan twee versen verder, te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoorts. Maar het is als de stad verwoest wordt. En hij verschijnt dat niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Buiten Jeruzalem, nog steeds. Ja. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Let op. Wat hier bij elkaar gezegd wordt. Hè? Er wordt gezegd door de Heer dat hij de heidenen zal verzamelen. Kortom, hij zal de koninkrijken vergaderen om over hen mijn gramschap, de hittigheid zijn toorns, van de dag zijn hittigen toorns, weet u nog, om over hen zijn gramschap uit te storten, want dit ganse land, enkelvoud, zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Wat Zacharië 14 daarover zegt, en daar hoef je niet veel verder voor te bladeren, denk ik. Maar wat Zacharië 14 zegt, is dat de Heer zegt, vers 2 van Zacharië 14, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Je kan moeilijk zeggen dat de Heer beloofd heeft dat hij dat zal doen. Dat is niet zo netjes om het zo te zeggen. Want beloften worden geacht betrekking te hebben op positieve zaken. Maar soms wordt het woord wel degelijk gebruikt, ook voor negatieve zaken. Ik beloof je, dan zwaait er wat. Nou ja, enzovoort. Dan valt het natuurlijk tegen, maar ik weet, je moet het zo niet formuleren. Maar als je dan een beroep wilt doen op wat God gesproken heeft. Ja, die heeft gezegd dat hij alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Zover zijn we in onze dagen nog niet, hoor. Of het zou moeten zijn dat eerst die en dan die en dan die en dan een paar samen en dan weer anderen enzovoorts. Ja, maar het komt erop neer dat wie het ook zijn, die heidenen, die zal ze verzamelen ter strijde tegen Jeruzalem staat er. En dan staat er, en de stad zal ingenomen worden. En een deel der stad zal uitgaan in de ballingschap, heet dat, in de gevangenis. Maar er is ook een overblijfsel. Een levend overblijfsel, zegt nog steeds vers 2. Heb je dat? Dat ik het niet letterlijk lees. Dat is omdat ik het dan toch moet toelichten. En dat is weer nodig omdat natuurlijk de vertalers geen idee hadden. Want ja, die vertalers waren weliswaar gelovigen. Calvinisten, officieel. In 16 zoveel. Maar bij Calvin vind je niets over de wederkomst van Christus met betrekking tot een te openbare koninkrijk op aarde. Dat is dan volkomen onbekend. Heb je dat nog? Nee, de reformatie, zegt de Heer van, ik heb uw werk niet volgevonden. Voor God. Ze zijn te vroeg gestopt. Ik zal alleen maar belang bij het idee van wie hoe een mens zalig wordt. En dat was het dan. Dus op zichzelf gericht, maar niet gericht op de Heer. Wat doet de Heer? Wat heeft hij gedaan? Wat zal hij doen? Hoe ver is hij met de ontwikkeling van zijn plan? Geen idee van Gods plan. Kwam neer slechts op God heeft van voor de schepping. Niet eens nederwerping der wereld, maar God heeft van voor de schepping bepaald wie er gaat zalig worden en wie niet. Dat is leer van uitverkiezing. En daar ging het hele concilie over, of hoe heet het, de hele synode van Dordrecht ging daarover. Over de leer van uitverkiezing. Nee, niet voor en tegen, maar het ging alleen over wanneer Gods werk van uitverkiezing dan begint aan een mens. Al terwijl hij nog ongelovig is en van niks weet, of pas nadat hij eerst, enzovoort. Moet hij eerst lid worden van de kerk, voordat God een werk aan hem begint, of begint God al een werk aan een zondaar voordat hij lid wordt van een kerk? Nou, daar ging het over. Maar in ieder geval uitverkiezing, geen twijfel aan. En daar is meteen helemaal geen plaats meer voor een te openbare koninkrijk van Christus. Dat moet allemaal geestelijk gezien worden. Hoe, wordt er niet bij gezegd, maar je moet het in ieder geval niet letterlijk nemen. Dat wordt tot vandaag trouwens geroepen. Dat het niet letterlijk mag nemen, toch? Men is dat helemaal kwijtgeraakt. En daarmee ook trouwens de hele positie van de gemeente als zodanig. Men weet het niet. En dat is een probleem voor de vertalers hier en daar. Dat kun je ook proeven. Soms als je schriftgedeelten leest. En dit is er één van. Maar Jeruzalem zal dan verwoest worden als hij alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden zal verzamelen. En dit is een samenvatting eigenlijk in één vers of twee van wat dan beschreven wordt in Ezechiël 39 strikt genomen. Ik maak het nou weer wat moeilijk, maar maar in ieder geval in Ezechiël 39, waar sprake is van de vorst van Ros, Mezeg en Tubal en Togarma en wie het maar waren ook allemaal. Al namen die terug te vinden zijn in Oost-Europa. En die volkeren met hun bondgenoten, je vindt nog wat Aziatisch en waarschijnlijk ook wat Afrikaans volk erbij. Die landen, die volkeren zullen optrekken tegen Jeruzalem. En dat zal leiden tot de ondergang van de Joodse staat en stad. Ja. Dat wil zeggen, dan kan je voorbidden wat je wil en zeggen: Heer, je hebt belofte gedaan. En hij zegt: ja, dit heeft de Heer beloofd. Sorry voor de uitdrukking, maar dit zou gebeuren. Wij korten het af tot Gog en Magog. En Mezeg en Tubal en wie er maar genoemd worden, toch allemaal van Oost-Europa. Oost-Europese volkeren.
De Slavische volkeren.
Ja, in hoge mate. Er worden nog bondgenoten bijgenoemd. Maar zij zijn kennelijk de instigators, naar de mens gesproken, van deze kwestie. Ach, ik kan u wel gewoon in een paar woorden zeggen wat ik denk. Maar het uitleggen, ja, ik weet nooit wanneer ik dat precies doen moet dan. Maar waar, bij Joël of bij Zachariah of bij Ezechiël. Maar wat er gaat gebeuren, dat is dat na de opname van de gemeente bevindt die figuur zich op aarde die uit de hemel geworpen wordt. En die kan niet terug, want hij is uit de hemel geworpen. Dus ja. En dan slaat hij zijn ogen op aarde en dan heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Dit is Openbaring 12. Dit is wat feitelijk door Johannes de antichrist genoemd wordt. En hij is de enige die het woord überhaupt gebruikt in de eerste Johannesbrief en in de tweede Johannesbrief. De antichrist, de valse leraar namelijk, is de antichrist. Maar het is de duivel, de leugenaar van de beginnen. Die wordt uit de hemel op aarde geworpen. En aangezien bij diezelfde gelegenheid de gemeente is opgenomen. Dus, wisseling van de wacht. Openbaring 12, lees het maar na. Betekent het dus dat die figuur op aarde dan toch zijn opwachting kan maken, hier ben ik dan. En hoe ze hem dan noemen, ach, de boeddhisten zullen de Maitreya noemen en de Mohammedanen, de muzelmannen wou ik zeggen. Maar goed, de Mohammedanen zullen de Mahdi, iemand Mahdi noemen. En er zullen misschien nog wat termen zijn, andere beschouwen dan als de Messias, wat ze er maar onder verstaan mogen. En die zal vrede bewerkstelligen. Nee, niet in de wereld, in Jeruzalem. We zijn dan in de 70ste week van Daniel. En er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat is het Joodse volk, Jeruzalem. En dan staat er dat er weliswaar vrede is. Dat er een verbond gesloten wordt op gezag van een of andere figuur die uit de ruimte met een vliegende schotel, weet je wat. Ik roep maar wat geks, maar je moet er toch zelf over nadenken. Een alien. Een van de meesters der wijsheid die op aarde geworden zijn. Er zat boek over geschreven al meer dan 100 jaar. Over dat men verwacht dat uit de ruimte de meesters der wijsheid komen. Dat is ook de New Age beweging in wezen. Die leert precies hetzelfde. Daar komt de hoogst ontwikkelde mens aller tijden. Hoogst verst in de, hoe heet dat, de evolutie gevorderd. En die woont op Sirius. Dat kan ik makkelijk onthouden. Dat is de hondster. En daar hoort hij ook thuis natuurlijk. Nog een hondster. Maar goed, en die. Serieuze boeken. Nou ja, doe maar. Ja, uit de New Age beweging, jawel. En die komt dan en met een heleboel andere wijzen. En die komen de mens op aarde onderwijzen om hen voor te sturen in de vader der volkeren. Dan wel om hen verder te helpen naar de volgende trap in de evolutie. Heb je dan? Het stinkt naar boeddhisme en dat is het natuurlijk ook. Maar het wordt niet als zodanig voorgesteld. Maar toen maar. Nou, dat is het, maar dat gebeurt ook. Want het is niet alleen die ene, het is Satan met zijn personeel. Wordt op aarde, dat staat er allemaal. wordt op aarde geworpen enzovoort. En dan op aarde legt hij het aan met het andere beest, want hij wordt als een beest genoemd, als een levend wezen. Hij legt het aan met een ander beest, een ander levend wezen. En dit is, dat is een Palestijn in navolging van Goliath, die daar een beeld van is. Hij stamt uit Ismaël, Esau, Amalek, Agag, Haman. Heb je dat nog? Ja, een Amalekiet. Arabier, was net zo heel, maar die term staat natuurlijk in dat verband niet in de Bijbel. En die twee maken er een akkoordje van. En die maken vrede daar in het Midden-Oosten. En als het dan vrede is, dan wordt na 3,5 jaar populair gezegd, wordt de Joodse godsdienst verboden. Dat is het. Ja, het staat in een term die ik nu niet kan uitleggen. Maar er staat, hij zal het slachtoffer en spijsoffer of zo doen ophouden enzovoorts. Dan moet ik u uitleggen dat je Hebreeuws jargon is. Ter aanduiding van het gedurige offer. Aanduiding namelijk van de continue Joodse religie die dan gepraktiseerd wordt. Dat blijkt namelijk uit eerdere hoofdstukken van Daniël. Nou. Goed, dat gebeurde in het midden van de week. En dan dan wordt er een beeld opgericht waar men zich aan moet Nee, nog niet in de wereld, niet in behalve in Jeruzalem. Beeld. Dat is namelijk ook in het verleden alles gebeurd. Als voorbeeld van hoe het in de toekomst gaat gebeuren. Namelijk onder Antiochus Epiphanes, een beeld van Zeus bijgenaamd Jupiter. Waarbij ook de Joodse religie verboden werd. En daarna ontstond de opstand der Maccabeën. En die hebben toen ook een koninkrijk gesticht. Nou ja, laat maar zitten, dat is te moeilijk. Maar in ieder geval, dat is wat in het midden van die 70ste week gebeurt, met nog 3,5 jaar te gaan. Dan breekt de hel los, om zo te zeggen. Dan is iemand die de Heer wil dienen sowieso niet meer veilig. Vandaar dat de staat die op het dak is komen niet meer in huizen om iets uit zijn huis weg te nemen. Maar men moet vliegen, men moet het land uit. Uit Judea staat er. Dat is in Matthäus. Nou ja, dan hebben dus de Arabieren, zeg het maar populair, de Arabieren hebben dan de macht in Jeruzalem. Want als er een keer vrede is, dan plegen ze die staatsgreep, of weet ik veel. Maar dan wordt die maatregel genomen. En dan hebben ze daar dus de macht. En dan is er een figuur in Oost-Europa, in Mezeg waarschijnlijk. De Vos van Ros. Moskou. Die zegt, ja, maar nou zijn wij het aan het verliezen. Want nou krijgen die Arabieren de volle macht daar in het Midden-Oosten. Terwijl Oost-Europa, namelijk in ieder geval Rusland, de eeuwen door altijd erop uit geweest is om een pied-à-terre te krijgen in het Midden-Oosten. En dat wil zeggen aan de Perzische Golf enerzijds en aan de Middellandse Zee anderzijds. En hopelijk ook aan de Suezkanaal, maar dat was er vroeger nog niet. Hebben u dat nog? Oorlogen in Afghanistan, er waren de Russen die Afghanistan probeerden zich eigen te maken om door te stoten naar de Perzische Golf. Dan heeft Amerika de Afghanen voorzien van wapens die ze nu nog gebruiken tegen Amerika en tegen de westerse wereld. En de Russen zijn er toch nooit gekomen. Maar daar was die oorlog voor. Het is alweer enige decennia terug. Maar het Midden-Oosten ook. De Joodse staat is er gekomen in hoge mate dankzij Rusland. Communistisch Rusland notabene. De Sovjet-Unie. Want die dachten, als ze daar een socialistische, zeg maar communistische staat stichten. Met communes, dat heette kibbutzim in het Hebreeuws. Communes. Ja, als ze dat stichten, dan en wij steunen dat, dan hebben wij een voet aan de grond daar, kunnen wij daar een haven inrichten, een marinehaven, een legerplaats vestigen, dat soort dingen. Dan hebben we eindelijk toegang daar, want dan zijn we niet langer afhankelijk van de Bosporus, via de Zwarte Zee. Want dat bleef ook jarenlang problematisch. Daarom hebben die Russen in de tijd, niet zo lang geleden, alsnog de Krim zich eigen gemaakt. Want ze moeten via de Zwarte Zee, moeten ze eruit met, hebben ze havens, en dan moeten ze eruit naar de Middellandse Zee, en dan kunnen ze de wereld over met hun slagschepen. Hebben jullie dat nog? Dit zijn dingen die zijn echt betrekkelijk simpel, zijn klassiek, zijn ook algemeen bekend. Alleen het gaat over langere termijn, daarom hoor je er niks over. Je hoort alleen wat over de waan van de dag. Maar goed, die Russen denken, nou ja, nou gaat het helemaal fout. Nou is daar in het Midden-Oosten een islamitisch rijk in opkomst, die alles in bezit neemt, inclusief het gebied wat nu, laten we zeggen, inclusief Palestina, voor de gelegenheid noemen we het dan maar weer zo. Dan zeggen ze, nou grijpen wij in. Onze laatste kans. Dat doen ze dan en dat is meteen hun eind. Ze verwoesten het hele land, branden het plat, inclusief Jeruzalem, waar geen steen op steen gelaten worden. Dat is het eind van de 70ste week. Dan komt de Heer en die maakt een eind aan alle leven in het land. En die steekt de steden van deze volkeren in brand. Dat wil zeggen Moskou, Tobolsk, Tubal. En wat het maar was. Staat er allemaal? Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja. Nou ja, dan ligt het land braak. Is er helemaal niemand. Moet allemaal overnieuw beginnen. Ook die Arabische wil heeft daar geen macht op dat moment. Is weg. En dan komt de Heer. En die verzamelt een gelovige overblijfsel in de woestijn. Komt na de 70ste week van Daniel daarna terug. En begint dan begint het overblijfsel Jeruzalem. Nee, is het land te reinigen, staat er. Doen ze 7 maanden over voordat ze alle lijken hebben weggewerkt. Het staat er allemaal. Dus Ezekiel 39. Zeker. Ja, en dan wordt een begin gemaakt met een herbouw van Jeruzalem. En daarmee een begin met de openbaring van het koninkrijk van Christus, bijgenaamd het koninkrijk Gods, dan wel de hemelen op aarde. En hoe gaat het dan verder met die Arabische wereld? Nou, die figuur die uit de hemel geworpen werd en zijn maatje, die van Ezo, Amalek, Agag, Aman enzovoorts. Die Goliath, zal ik maar zeggen. Die vestigen zich. Ja, als het niet in Jeruzalem is, wat is dan de tweede keus? Babel. En dan lees je in de Bijbel dat er weer een beeld opgericht wordt in Babel, waarvoor iedereen zich wil buigen. Maar dan ben je jaren verder. Maar dan is dat antichristelijke rijk in opkomst enerzijds en het rijk van Christus anderzijds in Jeruzalem. Dat gebeurt samen. En als dan die legers opdrekken tegen Jeruzalem, dan zegt de profetie, ik zal Jeruzalem zijn tot één muur. Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige, dat betekent zware last. Tot een lastige steen die men niet kan dragen. Enzovoorts. En in Openbaring wordt dan beschreven hoe die legers niet verder komen dan Megiddo. Ook bekend als het dal van Israël, het dal van Megiddo. Het slagveld uit de oudheid. Dat wijzen ze alle toeristen aan hoor, die daar komen. Dus dit gebied hier, het dal. En verder komen die legers niet, want daar zullen ze vernietigd worden. In Armageddon. Dat is het optrekken, niet van Gog en Magog in de 70ste week, maar het optrekken van de legers van over de Eufraat, staat er. Vanuit het oosten, van over de Eufraat, daar ligt Babel, officieel. De oostelijke oever van de Eufraat. En die komen dan op de bergen Israëls en daar zullen zij vernietigd worden. Dus het is een land waar nog heel wat mensen hun einde zullen vinden. Het is triest, maar ja. De Heer zegt, land is voor mij. En wie er niks van doen heeft, die verwijder ik. Gewoonlijk naar het dodenrijk. Dat staat dan weer in Joël 2. Meer specifiek. En dat is echt niet moeilijk om dat te volgen in de profetieën. Want het zijn verschillende fasen. Over het ongelovige Jeruzalem brengt de Heer een oordeel. Het wordt daarna herbouwd in de wederkomst van Christus. Want ja, na kun je moeilijk zeggen. Maar in ieder geval na zijn verschijning op de Olijfberg. Daar begint het. Dan wordt Jeruzalem herbouwd. En dat is niet van de ene dag op de andere. En dat wordt tegengestaan uiteraard. Dat leidt opnieuw tot spanningen daar in het Midden-Oosten. En dat leidt dan tot de slag bij Armageddon, heet dat dan. Maar het zijn begrippen die schromelijk worden overdreven, overigens, in de eschatologische traditie. Geholpen door, hoe heet dat plaatsje ook weer? Door de, Hollywood. Ja, die bedoel ik, Hollywood. Ja. Maar goed, geholpen door de films enzovoorts en door jargon wat er ontstaat. Maar Armageddon, ja, dat is Hor. De Hor. Bij Megiddo, de berg bij Megiddo. Onderaan heb je het dal van Megiddo. En daar komen die legers, maar verder komen ze niet. Daar vallen ze dood neer. Of dacht u dat ze elkaar met spiezen of met musketten of met brands of met stemguns? Ben ik nog actueel? Of wat doen ze tegenwoordig mee? Met drones, oké. Okay. Maar nee, ze vallen daar de heer maakt er een eind aan. Net als in de tijd bij Gog en Magog. En ook dan staat er dat de heer hun stad in brand steekt. Namelijk in dit geval Babel. En dat wordt dan een paar hoofdstukken lang ongeveer beschreven. Al was het maar in Openbaring en natuurlijk in Jeremia 50 en 51. Uitgebreid. En wat daar beschreven wordt, dat heeft nog nooit plaatsgevonden. Dus noodzakelijk is dat in de toekomst. Letterlijk. Maar eerst Jeruzalem, waar die zogeheten antichrist, zal ik dan maar even anders zeggen, probeert de macht te grijpen. En er brengt de Heer een oordeel over door meteen een einde te maken ook aan Gog Magog en die Oost-Europese opstandelingen. Heb u dat? Wat zei u? De westerse wereld? Ja, dat vind je niet in de Bijbel. Er is een goede reden voor. Nou, misschien wel twee, maar het blijft toch maar één reden. Dat is omdat dat Israël is. Niet Juda, maar Israël. Dus die vallen onder de categorie profetieën over Israël. En daar komt natuurlijk net zo goed als over het Joodse volk een oordeel over. Dat wil zeggen, er blijft alleen een geloof overblijfsel over. Maar ja, het begint met dat het gelovige overblijfsel eruit wordt opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Hebben u dat nog? En dan blijft het dus over van dat natuurlijke Israël toch ook maar gewoon een heidens volk. Waaraan het evangelie gepredikt moet worden. En bovendien een verzwakt volk. Voor zover dat nu niet al het geval is. Dat het zwaar verzwakt is. Want je houdt toch je hart vast als je ziet wat die westerse volkeren voorstellen nog vandaag. Hè. Jongen, ja, ik moet er niet over beginnen en ook niet laat op de avond. Maar wij keken vroeger op tegen de mensen die leiding gaven aan volkeren enzovoorts. Maar ik probeer het ook. Want het lijkt me dat die mensen een hondenbaan hebben. Maar als ik zie wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze het doen. Dat is ja, dat is waar democratie toe leidt, hè? Logischerwijze. Het is een mooi ideaal, maar als elke idioot die flinke ellebogen heeft, sorry, maar als elke idioot die ellebogen heeft en flink hard om zich heen kan schoppen en schreeuwen, de macht kan grijpen, dan ziet het er slecht uit. En ik had het niet over Hitler deze keer. Over wie dan wel? Ja, over wie niet. Toch? Heb je dat niet? Denk je dat nooit? Van, kunnen ze nou geen betere vinden voor die baan? Ik troost mij met de gedachte dat er wel betere zijn, hoewel ik dat niet zeker weet, maar dat er wel betere zijn, maar dat die zo verstandig zijn om die baan niet te ambiëren. Toch? Ja, ik meen het serieus. Het is tragisch, maar Als het volk zijn zin krijgt, de meerderheid van het volk, dan gaat het niet goed met het volk. Dat kan niet. En dan kun je beredeneren, maar je kunt ook gewoon kijken naar hoe het dan gegaan is in de geschiedenis. Wat er dan van terechtkomt. En waar we dan nu zijn. Met een onbestuurbaar land, een onbestuurbaar Europa. Amerika weet ik niets veel van, maar ik ken iemand die weet er een boel van. Een broeder van ons. En die zei, nou, ik verwacht dat binnen afzienbare tijd in de Verenigde Staten een burgeroorlog uitbreekt. Het is één grote chaos daar. Ja, of je gelijk heeft. Wij hopen dat het wel mee zal vallen. Maar ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Of ik me er druk over maak. Op geen enkele manier. Nee. Op geen enkele, dat u dat goed begrijpt, hè. Op geen enkele manier. Trek me er niets van aan. Ik lees de krant nauwelijks. Alleen de koppen. Want je krijgt soms vragen over s'avonds. Dan moet ik toch weten dat er. Ja, ik heb het gelezen. Ja, ik weet dat. Ja, die, hoe heet die, Nasser Allah, die hebben ze vermoord. Ik hoorde voor het eerst voor die man nadat hij al dood was. Maar ja, oké. Okay. En dan komt er weer een ander waarin ze plaatsen. Net de koppen van die slang, weet u wel. Die zevenkoppige, en dan slaat de kop af en dan komen er zeven voor in de plaats. Dus, ja, de. Of het helpt? Nee, het is een demonstratie van macht. Maar of je aan die macht wat hebt, is ook nog maar de vraag. Want het wordt er allemaal niet beter op en zo. Nee, ik zie dat wel. Maar moet je, ik volg dat al jaren vanaf mijn jeugd. En de, wat er in Israël gebeurt, maar er gebeurt niks. Het is alleen maar oorlog. En dan wint Israël weer wat. En dan roept iedereen halleluja. En dan verliest Israël weer wat. En dan moeten we allemaal bidden. De ene keer hebben we een dank stond, de andere keer een bid stond. En het helpt allemaal niks. Toch of wel? Nee, toch? Nee, en ik publiceer nog steeds het boekje van mijn opa. Wat zal er van de staat Israël worden? Schreef hij een artikelenserie 1948 tot 1950. Later uitgegeven in een boekje. En het antwoord op die vraag is niks. Wat zal er van worden? Niks. Dat kan niet. God zal het verwoesten. God brengt er een oordeel over. En zo is het. En dat is tot op heden niet anders. Zie? En of ik het volg? Nee, want het kan nog heel lang duren. Het gaat op en neer. En, de Heer is daar niet bij betrokken. De Heer is degene die een gemeente bouwt in onze dagen. En voor zover de Heer er wel in betrokken is, is hij bezig om de zaak daar af te remmen, omdat het de tijd nog niet is. Populair gezegd, hij is nog niet klaar met het werk aan de gemeente. Nee, niet zozeer omdat er nog iemand bij moet komen, maar omdat alles zou zijn op gezette tijden. Primair, dat is niet subjectief, hè? Dat is gezette tijden. Het heeft een bestemde tijd, zegt dan Daniel. En zo is het maar net. En die tijdrekening kunnen wij niet volgen vanwege het gehannes met onze kalenders. Tot vandaag aan toe. Dus ik laat het maar voor wat het is. Of het nog lang kan duren? Nee, het kan niet lang duren. Maar hoe lang dat is, weet ik ook niet. Het zou me niet verbazen als we over 14 dagen niet meer hier zijn, maar ergens anders. Het zou best kunnen. Maar het kan ook nog best een jaartje of 10 aansukkelen. Toch? Het kan nog veel erger worden. Weet ik veel? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat in de toekomst sprake is van dat er een soort vrede zal komen. En dat betekent dat het vooraf gaat aan allerlei oorlogen en toestanden en daarna moet u zeggen, maar dat is toch al 2000 jaar zo. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dus ja, ik weet het ook niet. Maar niettemin, wat er in onze dagen gebeurt, is natuurlijk met groot gemak te plaatsen, te begrijpen in het kader van het profetisch woord. Zo is het dan wel. En dat is niet altijd zo geweest. Zie? Nou ja. Maar wij maken deel uit van een heel andere situatie. En in de toekomst zullen we alsnog betrokken worden. in de openbaring van het koninkrijk, maar dan vanuit een hemelse positie. Ja. En we mogen daar naar uitzien. Wij zullen danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat we mogen uitzien naar die dag. Die dag waarbij wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, maar die dag waarin wij zullen delen, ook lichamelijk, in die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker. We danken u dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En het is ook bijzonder te mogen leven in deze dagen waarin wij zien dat de situatie in de wereld langzamerhand volstrekt overeenkomt met wat u beschreven hebt in uw profetisch woord met betrekking tot de komst van Christus in heerlijkheid. Wij zien daarnaar uit in het besef dat we daar deel aan zullen hebben, omdat we met u zouden geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom, Vader, wij zeggen u dank dat wij hier vanavond mochten zijn om dat profetisch woord te openen, om los van de actualiteit van alle dag ons te bepalen bij dit profetisch woord dat niet alleen zeer oud is, maar ook zeer vast is en waarvan u zegt dat wij wel doen indien we daarop acht geven. Daarom bevelen we ons bij u aan, bij de kracht van uw genade, van uw geest, van uw woord, dat in ons zou werken en ons zou doen opgroeien tot die volkomen man waarover uw woord spreekt. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.